Kees het Hart kreeg het als CEO van de Deense bierbrouwer Carlsberg aardig voor de kiezen toen begin dit jaar de oorlog in Oekraïne uitbrak en hij door de Deense media zwaar werd bekritiseerd. Hij zegt daarover: ons terugtrekken uit Rusland was het lastigste besluit dat ik ooit heb genomen. Skol. Veel verder heeft Kees het Hart het nog niet gebracht met zijn Deens. Ook niet na 7 jaar in de top van de Deense brouwer Carlsberg. Hij zegt het lachend. Skol betekent proost. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik het woord al kende voor ik hier CEO werd, grinnikt hij. Ondanks zijn gebrekkige kennis van de landstaal voelt het Hart zich als een vis in het water bij de Deense brouwer. De nummer 3 op de internationale biermarkt. In 2015 werd de Nederlander de eerste niet-Deense directievoorzitter ooit. Dat deed de Denen heus een beetje pijn, maar het Hart veroverde de harten van de Denen door meer nog dan zijn voorgangers in de geest te werken van de Deense founding fathers. Jacob Christian Jacobsen en zijn zoon Carl. Dat leverde krediet en bewondering op. Maar eerlijk is eerlijk, kritiek kwam er ook. Met name door de recente oorlog in Oekraïne kwam het Hart onder vuur te liggen in de Deense media. Heart without a heart, kopte de kranten plots. Op zo'n moment is het wel fijn als je in het weekend even naar Nederland kan. Dit is het hoogste punt van Kopenhagen, zegt Kees het Hart tegen Geert van der Goor, managing partner van adviesbureau Velken en vandaag de gast bij Carlsberg in Kopenhagen. Maar liefst 27 meter boven zeeniveau. Het Hart is goed geluimd vandaag en lijkt het leuk te vinden om Nederlandse gasten te hebben en oogt ontspannen. Hij is trots op de plek waar we zijn, de nieuwe Carlsberg headquarters aan de J.K. Jacobsen Gate in de Deense hoofdstad. Want één ding is duidelijk, we zijn hier op historisch terrein. Elke zaterdagochtend liep de kleine Carl met zijn vader van Kopenhagen Centrum naar de hoger gelegen brouwerij. Hij noemde dat een berg. En zo kwam zijn vader aan de naam van het bier, Carlsberg, dus Carlsberg. Bijna alles ademt hier geschiedenis. Het prachtige historische woonhuis van Carl, het al even historische bierlaboratorium, is het oudste ter wereld, en de iconische olifantenpoort, de toegangspoort tot de brouwerij. Tussen de historische monumenten in staan nieuwe architectonische hoogstandjes met hippe koffietentjes en rooftopbars. Het oude brouwerijterrein is tegenwoordig een hotspot in een wereldstad. Het Hart heeft de wijk zien veranderen. Ik kwam hier 7-8 jaar geleden in een oude betonnen kantoorkolos, een voormalige biersilo, terecht. Op de 20e etage. Bij mooi weer kon je Zweden zien liggen. Was prachtig, maar het pand was volkomen outdated. De directieetage was alleen toegankelijk met een apart pasje. Aan het eind van een lange gang zat mijn secretaresse en daarna kwam ik. Er kwam daar helemaal niemand. Als ik 10 dagen dood op kantoor had gelegen, dan had niemand het gemerkt, lacht hij. Hij had er maar 3 weken gezeten en heeft daarna een plaats gezocht tussen de medewerkers. Alles is sinds die tijd veranderd. Niet alleen de wijk en zijn kantoor. Het hoofdkantoor is nu een gloednieuw, smaakvol, maar bescheiden gebouw. Ook het concern Carlsberg zelf. Toen het Hart kwam, ging het maar zo-zo met de Deense brouwer. De resultaten vielen tegen, de schoen was eruit. Er was nieuw elan nodig en dat kwam uit Nederland in de figuur van de toenmalige topman van zuivelconcern Friesland Campina. Een Nederlander, dat was wel even schrikken voor de Denen. Maar uiteindelijk waren ze geloof ik vooral opgelucht dat ik geen Zweed of Noor was. Dat zou pas echt pijnlijk zijn geweest. Ook voor het Hart zelf was de overstap wennen. Ik ging van een coöperatie waar boeren de baas waren naar een club waar professoren het voor het zeggen hebben. Hij doelt op de opvallende eigenaarstructuur van Carlsberg. De controlerende aandeelhouder is sinds jaar en dag de Carlsberg Fonded, ofwel de Carlsberg Foundation. Carlsberg is beursgenoteerd, maar de stichting heeft een economisch belang van 30% in de brouwer en ruim 70% van het stemrecht. De stichting wordt vooral bevolkt door hooggeleerde professoren. Ik kan het je zeggen dat de boeren de business beter begrijpen, terwijl professoren... Het Hart onderbreekt zichzelf. Nou ja, geen kwaad woord over hen. Ik werk uitstekend met ze samen. En over de eigenaarsstructuur? Het is een beetje een socialistisch concept, maar het werkt uitstekend. Het hele land profiteert mee van de winst die Carlsberg behaalt. Zelfs het beroemde standbeeld van de kleine zeemermin in Kopenhagen is ooit door Carl Jacobsen gefinancierd. Laten we eens naar de actualiteit kijken. U heeft hier een roerige periode achter de rug. Kunt u mij eens meenemen? De laatste 2,5 jaar is een absurde periode geweest. Het voelde als een soort van schaakspel, waarbij, als je even niet oplette, steeds iemand de stukken verzette. Dan op zo'n manier dat je geen idee hebt wat de volgende set zou moeten zijn. En dan werden ook nog eens de spelregels van het schaakspel gewijzigd. Zo voelde het. We kregen te maken met 3 crises. Allereerst de pandemie, vervolgens de oorlog in Oekraïne en daarna nog een keer de hyperinflatie. Ik kan u verzekeren, niemand die hier werkt heeft ooit zoveel situaties van onmacht meegemaakt. Ook ik niet. Dus dat was even schakelen. Laten we inzoomen op de Russische inval in Oekraïne. U bent of was met Carlsberg in beide landen actief. De oorlog heeft grote impact op ons concern. Rusland en Oekraïne zijn belangrijke landen voor ons. In Oekraïne hebben we 1300 mensen in 3 brouwerijen. In Rusland hebben we 8 brouwerijen met 8400 mensen. 10% van de omzet wordt in Rusland gedraaid. 5% van onze winst wordt daar geboekt. Op een vroege donderdagochtend in februari was het plots oorlog en heb je te maken met een compleet onzekere toekomst. Als eerste hebben we gekeken naar de veiligheid van ons personeel en van de omgeving. Ik noem maar wat. In onze brouwerijen maken we gebruik van ammoniak om te koelen. En als er op die opslagtanks een bom valt en de wind staat verkeerd, dan heb je een groot probleem. Dan kunnen er 10.000 doden vallen. Was u helemaal niet voorbereid? En we waren zeker wel voorbereid. We hadden van tevoren zelfs 4 scenario's uitgewerkt met behulp van allerlei deskundigen. De kans op een Russische inval in heel Oekraïne hadden we in de scenario's op 10% geschat. Het was volgens ons niet het meest waarschijnlijke scenario. Maar het werd wel bewaarheid. Maar goed, gelukkig lag er dus wel iets. We hebben de brouwerijen in Oekraïne direct gedownskilled. We hebben onze mensen van de brouwerij in Oost-Oekraïne naar Kiev en Lviv gehaald. In Lviv hebben we een pakhuis omgebouwd tot slaapplaats voor vluchtelingen. Intussen ontstond er al snel internationale druk op bedrijven die actief waren in Rusland om zich terug te trekken. We hadden intern een lijst van 14 trigger points waarbij we zouden besluiten direct weg te gaan uit Rusland. Bijvoorbeeld bij een escalatie met oneigenlijke wapens van Russische zijde. Of als ons management in Rusland gevangen zou worden gezet. Of als onze klanten en masse weg zouden lopen. Maar dit was geen besluit dat je zomaar even overnight neemt. Wat was uw voornaamste dilemma? Je kunt niet zomaar 8400 mensen in Rusland laten vallen. Dat zijn ook Carlsberg-medewerkers. Zij hebben ook in weer en wind voor ons gewerkt. Zij hebben er niet voor gekozen dat Poetin Oekraïne binnenvalt. Ik had bovendien een persoonlijke band met veel Russen. Ik ben zeer regelmatig in Rusland geweest. Tegelijkertijd zal ik een telefoontje met mijn managing director in Oekraïne niet vergeten. Zij, ik begrijp best dat jullie in Rusland willen blijven, maar ik ben as we speak van Kiev op weg naar Lviv, want in Kiev komen de bommen naar beneden. Dan slik je wel even. Je hebt te maken met zoveel belangen, met zoveel stakeholders, werknemers, investeerders, de Carlsberg Stichting, de landenorganisaties, klanten, de media, de politiek, banken. Investeerders en banken accepteren niet dat je zomaar een belangrijk deel van je assets van de hand doet. En terecht. Heeft u het ooit zo meegemaakt? Nee. Ik moest me plots gaan bezighouden met een soort corporate diplomacy. Dat was volkomen nieuw voor mij. Natuurlijk heb ik wat meegemaakt in de 15 jaar dat ik CEO was. Ik heb met tal van regeringsleiders overlegd. Maar dit was toch van een andere orde. Ik houd iedere 2 weken een intern praatje. Kees direct. En daar mocht ik bijvoorbeeld niet spreken over een conflict, want dan was men in Oekraïne boos. En ik mocht ook niet spreken over een oorlog, want dan ontstond er meteen een potentieel gevaar voor ons personeel in Rusland. Het was een ingewikkeld schaakspel. Uiteindelijk hebben we 5 weken na het begin van de Russische invasie besloten ons terug te trekken uit Rusland. Dat was het lastigste besluit dat ik ooit heb genomen. Maar uiteindelijk denk ik dat ik het goed heb gedaan, ook qua timing, al zullen Deense journalisten daar vermoedelijk anders over denken. Ik kan me voorstellen dat u dit wel wat slapeloze nachten heeft gekost. Ik ben gelukkig een goede slaper, maar ik heb wel extra goed voor mezelf gezorgd. Ik heb wat tijd ingepland voor extra sport om lichamelijk en geestelijk fit te blijven. Als je dat doet, is het niet erg om af en toe eens 24 uur in touw te zijn. U kwam persoonlijk onder vuur te liggen, dat moet u toch raken? Wat hier in Denemarken anders was dan in andere landen, is dat de media er hier volop gesprongen zijn. Die hebben binnen een paar dagen het standpunt ingenomen dat Deense bedrijven zich direct uit Rusland moesten terugtrekken. Dus wij stonden hier elke dag op de voorpagina van de krant. De toon werd steeds feller. Spotprenten van Poetin met een Carlsberg biertje. Ikzelf kwam ook onder vuur te liggen. Hollandse CEO zit op zijn handen. Of heart without a heart. Ik moet zeggen dat het in dit soort gevallen een voordeel is om een buitenlander te zijn. Dan kun je je makkelijker voor kritiek afsluiten. Als je in eigen land onder vuur ligt, word je op verjaardagen ook kalt gesteld. Dat was nu anders. In het weekend kon ik naar huis in Nederland. Dan ben je toch gewoon op een andere plek, dat helpt. Daardoor neem je letterlijk wat afstand, hoewel je natuurlijk 24/7 aanstaat. Waar bent u het meest tevreden over? Het is een beetje post-rationalistie, maar het meest trots ben ik dat we hebben gezorgd voor rust, reinheid en regelmaat. We hebben heel veel gecommuniceerd, met medewerkers en investeerders. We hebben continu vastgehouden aan onze strategische koers, juist ook in tijden van crisis. En we hebben ervoor gezorgd dat de crisis rond Rusland zich niet verspreidde naar andere onderdelen binnen de organisatie. En let wel, hè, bij het overgrote deel van het concern was er geen probleem en dan moet je ervoor zorgen dat dat zo blijft. Je moet ook de grote lijnen in ogenschouw halen, weten waar je op afkoerst. Ik ben een zeiler en trek vaak de vergelijking met het zeilen. We moeten ervoor zorgen dat we op koers blijven. De oorlog is een zware storm op onze route, daar moeten we omheen of doorheen. En we hebben te maken met windkracht 12 vanwege de inflatie, maar de koers blijft duidelijk. U houdt van metaforen, merk ik. U bent een zeiler, ik ben een klimmer. Daarom spreekt het me aan dat ik las dat u uw inspiratie medehaalt uit het boek Into Thin Air van John Krakauer. Een prachtig boek. Ik heb het ooit op de luchthaven van Hongkong gekocht. Bij de landing in Singapore had ik het uit. Echt een page-turner en een eye-opener voor iedereen die zich bezighoudt met leiderschap. Iedere leider moet zich afvragen, wat is het doel en hoe ziet de weg er naartoe uit? Welke vaardigheden heb ik nodig en hoe gaan we met elkaar om? Als je afspreekt dat je omkeert als je om 12 uur de top niet hebt bereikt, dan keer je om 12 uur om. Ook als de top vlakbij is. Rob Hall, de hoofdpersoon van Into Thin Air, hield zich daar niet aan. We hebben toch met elkaar afgesproken dat we naar die top zouden gaan, zei hij. Een echt leiderschapsmoment. Als hij na het halen van de top weer veilig beneden was gekomen, waren boeken volgeschreven over dat leiderschapsmoment van Rob Hall. Nu volgde iedereen hem de dood in. Ik heb ervan geleerd dat één enkel doel stellen gevaarlijk is. Er moeten meerdere doelen zijn. Niet alleen naar de top, maar ook veilig terug. Niet alleen richting groei, maar ook met het oog op marge en profit. Hoe is het om een Nederlandse CEO in een Deens bedrijf te zijn? Dat is eigenlijk heel makkelijk. De Denen en de Nederlanders lijken op elkaar, al zijn er ook verschillen. Zoals? Denemarken is heel klein, vlak en een eilandenrijk. Daarmee kun je ook het karakter van de Deen grotendeels verklaren. Omdat het klein is, zijn Denen, net als de Nederlanders, op het buitenland gericht en ze spreken bijvoorbeeld fantastisch Engels. Het land is vlak en dat laat zich vertalen in een gebrek aan hiërarchie. Iedereen is hier gelijk. De chauffeur gaat heus je koffer niet dragen, dat doe je zelf maar. Als CEO sta je in dienst van de onderneming, van de maatschappij. En omdat Denemarken uit eilanden en schiereilanden bestaat, zijn de Denen toch ook een beetje xenofoob. Buitenlanders staan er hier een beetje buiten. De relaties zijn eigenlijk altijd transactioneel, zakelijk. Verder speelt de wet van Jante hier een grote rol. Je moet nooit denken meer waard te zijn dan een ander. Je moet niet denken dat je een ander iets kunt leren of dat je slimmer bent. Dat is best wel eens lastig. Als je in Nederland een town hall meeting houdt, krijg je meteen allerlei vragen van mensen die het beter denken te weten. Hier houdt iedereen zijn mond, geen enkele vraag. Ik vind de Denen over het algemeen weinig ambitieus. Echt ambitieuze mensen vind je hier niet zo makkelijk als in Nederland. Behalve CEO bij Carlsberg heeft u nog een andere zware functie. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van KLM. Tja, een uit de hand gelopen nevenfunctie. De vraag doemt op of twee van zulke belangrijke functies wel te combineren zijn. Laat ik vooropstellen dat het volgens alle codes gewoon kan, zowel volgens de Nederlandse als de Deense regels. De Corporate Governance Code in Nederland zegt dat als je een beursgenoteerde onderneming leidt, je geen RVC-voorzitter van de andere beursgenoteerde onderneming zou moeten zijn. Een KLM is geen beursgenoteerde onderneming. Maar het is natuurlijk wel een bedrijf dat veel in de spotlight staat. Ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik door COVID niet kon reizen en dus ook de tijd had om die twee functies goed naast elkaar te vervullen. Dat is eigenlijk altijd goed gegaan, maar wat ik er wel van geleerd heb, is dat als een bedrijf in de problemen komt, je dan echt aan de beurs bent, zeker als voorzitter. Los daarvan, en in alle eerlijkheid, deze functies zijn, als de storm losbreekt, geen goede combinatie. Het waren zeer intense tijden. U loopt hier nu 7 jaar rond, bent bijna 65. Blijft u hier nog lang? Dat is, zoals u zult begrijpen, een lastig onderwerp voor een beursgenoteerde onderneming. Laat ik dit zeggen. De hernieuwde strategie van Carlsberg loopt tot 2027. En 2027 hoop ik zeker te halen, maar vermoedelijk niet bij dit bedrijf. Dan zou ik 12 jaar CEO van Carlsberg zijn. Dat is in mijn inziens te lang. En als u eenmaal de deur dichttrekt, wat moet dan uw legacy zijn? Het bedrijf staat er fundamenteel anders voor dan toen ik kwam in 2015. We hebben toen gezegd, we willen de marges verhogen, we willen de brands laten groeien, we willen de cash verhogen en de debt verlagen. Dat is allemaal gelukt. Alleen een grote acquisitie doen, een ander belangrijk doel, is eigenlijk niet gelukt. En dat is wel jammer. De ironie van ons bedrijf is dat we 10 jaar geleden geen cash hadden en nu geen targets voor een grote overname. Maar verder is in alle opzichten de missie geslaagd. De aandelenkoers is verdubbeld, de winstgevendheid is verbeterd en het allerbelangrijkste is dat we de schwung terug in het bedrijf hebben gebracht. Toen ik hier kwam was de energie er compleet uit. Ik zag toen in een boekwinkel de Founders Mentality staan. Een boek van Chris Sook en James Allen. Bij die titel dacht ik, verhip. Dit is wat ik mis in dit bedrijf. Hoe dichter ik bij Kopenhagen kom, hoe meer ik het mis. Daar heb ik de mensen hiermee geconfronteerd. Ik heb gezegd, we leven hier letterlijk en figuurlijk op het erfgoed van de founders. We kijken er niet naar om. We letten niet op de kwaliteit van het bier. We kijken niet naar wat de klanten willen. En de werknemers lopen erbij alsof ze hier liever niet werken. De founders waren hun tijd vooruit. Het enige wat ik wilde was ons bedrijf terugbrengen naar welbeschouwd de purpose van toen en van nu. Brewing for a better today and tomorrow. En dat dat gelukt is, daar ben ik nog wel het meest trots op. Carlsberg is weer terug. De Denen zijn trots op Carlsberg. Er ligt een stevige basis waarop verder kan worden gebouwd. En voor mij persoonlijk, ik vind het vooral een voorrecht dat ik dit met een breed team heb kunnen bouwen. En voor de tweede keer ook nog. Eerst bij Friesland Campina. En nu hier bij Carlsberg. Dat dat gelukt is, is een fantastisch gevoel. Dit is een interview uit editie 6 van Management Scope 2022. Het interview werd gedaan door Geert van der Goor. De tekst werd geschreven door Angelo van Leemput. En er werd ingesproken door mijzelf, Danny Vos.